Ik dacht, broeders en zusters, dat wij vorige keer terecht waren gekomen in het einde van, of zelfs aan het einde van Prediker hoofdstuk 3. Ik zeg dat met enige aarzeling, want ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar ik dacht dat we daar terecht gekomen waren in die laatste verse van Prediker 3, waar immers de prediker zegt dat naar de buitenkant althans er geen verschil is tussen mens en dier. Dat ze allen gaan naar één plaats, zij zijn allen uit stof en ze keren allen weder tot stof. Ontleend uiteraard aan Genesis 3. Maar daarna, en daarvoor trouwens ook al, wordt de gedachte naar voren gebracht dat aangezien de mens een moreel wezen is, om zo te zeggen, en er heel wat onrecht is en was in het leven van de mens, moet het noodzakelijk zo zijn dat ooit een keer het recht voortgebracht zal worden. En dat God dus het verdrevene zoekt. Dat was het weggedrevene zoekt, vers 15. Dat wil zeggen dat God ooit een oordeel zal brengen over al wat geweest is. Populair gezegd, dat betekent dat de mens er niet meer zo makkelijk vanaf komt. En niet door te sterven uitkomt onder het oordeel dat een rechtvaardig God over die mens zal brengen. Maar niettemin is de vaststelling aan het einde van deze pericoop, want u weet, ik hou er een eigen indeling van pericopen op na. Met het einde van deze pericoop is precies hetzelfde als van de voorgaande. Namelijk, aangezien men daar toch geen invloed op heeft, aangezien men het werk Gods toch niet kan veranderen. En want dat zijn de uitdrukkingen die we hiervoor zijn tegengekomen. Kortom, aangezien wij toch niet weten wat die toekomst zal brengen, wat na ons geschieden zal, staat er: daarom heb ik gezien, vers 22, dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken. Dat wil zeggen, niet in het resultaat van zijn werken, want daar weet hij verder niks van. Althans niet binnen het verband waarin het hier gezegd wordt. Dat oordeel komt later. Maar hij zou zich verblijden in zijn bezig zijn dus. Want dat is zijn deel. Dat is zijn erfdeel. Dat is wat hem toekomt. En zoals we eerder gelezen hebben, dat is wat God geeft. Onder de zon. Want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? Een variant op dezezelfde gedachte is natuurlijk de nieuwtestamentische, althans in het Nieuwe Testament aangehaalde uitspraak, dat de Heer zegt: wreekt u zelf niet beminden, want mij komt de wraak toe, ik zal vergelden. Dat hoeft niet in dit leven te gebeuren, dat kan ook daarna nog. En het is een hele geruststellende gedachte, denk ik wel eens. Dat komt allemaal goed. God is per slot degene die het recht zou voortbrengen. Wellicht pas op het einde, zoals het elders staat. Maar niettemin, het zal met stellige zekerheid gebeuren. En ik aarzel altijd, want dan denk ik, zal ik nou eens een keer, op een avond zal ik er nou eens een keer u mijn pericope indeling geven. Dan kunt u die schriftgedeelte met elkaar vergezegd doen. Voor de aardigheid. Even gauw. Ik heb nou toch een bord achter me, dus vooruit. Hè? Dus misschien nooit weg om dat te doen. Ik heb hem niet helemaal volledig. De laatste hoofdstukken niet helemaal. Maar dat komt omdat het zeker hoofdstuk 12 ook enigszins van andere aard is. Maar ik zal u het eerste gedeelte in elk geval wel geven. Het eerste gedeelte loopt van 1 vers 1 tot 1 vers 18. Waar gaat het om? Herhaling van de processen in de natuur. Ik schrijf het niet allemaal erbij, want het neemt me zoveel tijd. Hè? Goed. Het gaat om de zinloze herhaling, zo heb ik het ooit in mijn eigen aantekeningen opgeschreven. De zinloze herhaling der processen in de natuur. Het is erg interessant, want ik heb me laatst laten vertellen door iemand die zei: weet je wat het is? In heel de wereld, overal in het bedrijfsleven, maar vooral in de politiek, want dat staat per slot elke dag in de krant. Men spreekt niet meer over wezenlijke dingen. Men spreekt niet meer over waar het werkelijk om gaat. Men bestuurt dat ook niet meer. Men heeft dat gewoon losgelaten. Waar men zich mee bezighoudt is met processen. En processen worden gestuurd. U weet wel, als er een probleem is, dan zegt men, er moet een brede maatschappelijke discussie over komen. We moeten met elkaar eens over praten. enzovoort. Dan wordt een proces in werking gesteld. En dan, het is net zoiets als dat je een stukje hout, vroeger deden wij dat met een klompje of een bootje, in het water zetten. Want ik woonde vroeger aan de Oude Rijn. En net buiten het Romeinse Rijk, zeg ik altijd. Net ten noorden daarvan, met de bootjes in het water spelen. Zo'n ding drijft dan weg. En waar het dan terechtkomt, ja, dat zien we maar. En daarna zeggen wij, je moet met je tijd meegaan enzovoorts. Met andere woorden, er zijn processen in werking, men heeft er geen greep op. En het resultaat wacht men maar af en dan moet je dan maar aan aanpassen. En men noemt dat dus ook tijden veranderen, je moet met je tijd meegaan. Maar regeren is natuurlijk heel wat anders. In je eigen leven leven is absoluut ook heel wat anders. Vandaar dat we de uitspraak hebben. Die heb ik geleerd van Ben Hoekendijk. Daar mag je nooit bij zeggen, maar goed, dat zeg ik er altijd bij. Van Ben Hoekendijk, want voordat we die stickers Er is hoop allemaal op onze auto's moesten hebben, hadden we allemaal één sticker waarop stond. Hè? Er
is van hoop.
Allemaal weer vergeten, hè? Dat is ook nog, die is ook nog geweest. Nou, dan ben ik zeker nog verder terug. Er was een sticker, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik ga niet waar staat. Geloof in Spreuken, maar dat is mijn afdeling niet. Hè. Staat in Spreuken. Hè? Deuteronomium al, in de wet. Zie, dat ben ik vergeten, maar het stond ook altijd gewoon achterop de auto's. Hè. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. De idee is van die meerderheid, daar heb je weinig grip op. Dat stroomt maar door. Bewegingen heet dat, stromingen, ook in het Nieuwe Testament. En wij zouden vast blijven staan, ondanks welke stroming dan ook. Dat is het idee, hè? En dat is ook het idee van deze eerste pericoop. De zinloze herhaling van alles in de natuur. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Enzovoort, je kan er ook bovendien niks aan doen. En het kromme en het ontbrekende, vers 15 van hoofdstuk 1, dat kan niet worden gecorrigeerd, kan niet aan toegevoegd worden. En de conclusie van die eerste pericoop is die in vers 18, zet ik eens even zo tussen haakjes achter, waar staat dat wijsheid en kennis hiervan, dat inzicht in deze begrippen, geen vreugde met zich meebrengt, maar verdriet en smart. Met andere woorden, je kan je er maar beter niet in verdiepen. Want het brengt maar verdriet met zich mee. Confronteert de mens met zijn onmacht, uiteraard. Voor wat de wereld in het algemeen betreft. Maar goed, in ons leven gaat het niet om de wereld in het algemeen, maar het gaat inderdaad om ons eigen leven. En daarna kom ik terecht bij de tweede pericoop, hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Ik heb er altijd een hekel aan om het op te schrijven, maar het is inderdaad waar. Het gaat om positief denken en handelen, om zo te zeggen. Dat zou men inderdaad doen. Maar niettemin, men zou zich niet richten op het resultaat van het positieve denken of handelen, maar, en u vindt die conclusie in vers 10 en 11, tweede helft van vers 10 feitelijk, en vers 11, waar gezegd wordt niet het resultaat van het werk geeft bevrediging of blijdschap, maar het werk zelf, het bezig zijn. Dat is de eerste keer dus dat het dan gezegd wordt, hè. Het werk zelf geeft bevrediging. Maar niet het resultaat. Nooit het resultaat. Resultaat is er namelijk niet. En dat zullen we zien in de volgende pericoop. Want de volgende is dan 2 vers. Had ik dat zo moeten zijn? Hè? Zo, verkeerd opgeschreven. Maar goed. 2 vers 12 tot vers 26. Waar het gaat om eventueel een volgende generatie. Ik schrijf het echt wat verkort op, maar anders neemt het me te veel tijd. Hè. Een volgende generatie. En het idee is dat de tegenwoordige generatie niks voortbrengt voor de volgende. Er is geen resultaat voor een volgende generatie. Het idee dat men voor de toekomst, voor zijn kinderen, voor een volgend geslacht, kleinkinderen desnoods, zou moeten werken, daarvan wordt gezegd. Het leidt tot niks, gaat toch verkeerd, komt nergens terecht, men kan er niks mee. En dus blijft over de conclusie van vers 24 tot 26, waar dan staat, dat men het goede zou genieten in de arbeid. Dat wil zeggen, in de bezigheid zelf. Want een werkelijk resultaat, blijvend resultaat voor de toekomst, is er niet. Bovendien, de volgende generatie zal ons sowieso niet in dank afnemen wat wij eventueel tot stand gebracht hebben. Bovendien, u weet net zo goed als ik dat mensen geneigd zijn om het werk van de vorige generatie zo zonder meer aan de kant te gooien, alleen maar omdat het van een vorige generatie was. Toch? Dat heb ik nagevraagd aan een puber. Maar goed, laat maar zitten. Volgende pericoop is dan 3 vers 1 tot 14, dacht ik, maar dat ziet u vanzelf. Dat gaat om, er is een tijd van zus en er is een tijd van zo. Het gaat om tegenstellingen. En het idee is uiteindelijk dat tegenstellingen elkaar dus toch opheffen. Er is een tijd van komen, een tijd van gaan, het eindresultaat is niets. Er is een tijd van plus en er is een tijd van min. En men brengt ze bij elkaar en je houdt gewoon, hoe was het ook weer, nil nakkes, nada, of hoe moet je zeggen tegenwoordig. Maar goed, er blijft niks over en daar gaat het erom. Er blijft niks van over en dus is de conclusie weer die van vers 12. Tot 14 zullen we maar zeggen, van hoofdstuk 3 uiteraard, dat men het goede zou genieten in de arbeid, namelijk in de bezigheid zelf. Met als toelichting, men kan namelijk toch niets toe of afdoen aan het werk Gods. Het werk van de mens is heel tegenstrijdig, dat wil zeggen, het heeft verschillende kanten, hangt van tijd en omstandigheden af, maar in zichzelf blijft er dus niks van over. Wat blijft staan is het werk Gods. Daar kan men niks aan toedoen en ook niks aan afdoen. En dat is dan vers 14 van hoofdstuk 3. Daarna krijgen we 3 vers 15 tot 22. Waar we het vorige keer onder andere over gehad hebben. Daar staat, God zoekt het weggedrevene. Dat wil zeggen, God zal oordelen, ooit. Dat wil zeggen, niet nu, maar in de toekomst, uiteindelijk vanuit het Oude Testament, die standpunt in het algemeen bezien, op de jongste dag. Dat wat geweest is, dat wat weggedreven is, of hoe het maar heten mag, dat zal hij ook ooit oordelen. Maar omdat hij dat vandaag verder toch niet doet, en omdat wij dus ook niet weten hoe het uitpakt, ik zou zeggen, het is wel sterk geredeneerd onder het oude verbond overigens, maar in het algemeen blijft het zo. Het zal blijken dat God toch de dingen anders beziet dan wij. Al was het maar omdat hij de uitwendige dingen sowieso niet ziet en het hem niet interesseert. Het gaat om wat in het hart is, weet je wel. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan en uitsluitend dat ziet het er toch anders uit. En dus staat er, dies heb ik gezien, dat was vers 22... Zover waren wij vorige keer ongeveer gekomen. Dus heb ik gezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verbreide in zijn werken, want dat is een deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? U weet het niet. Dus blijft gewoon het werk van vandaag over, de bezigheid van vandaag. En dan ga ik nu maar meteen verder, want daarna komen we terecht in hoofdstuk 4... Het gaat om heel hoofdstuk 4 dan. Komt toevallig zo uit. Waar het gaat over, staat er zelfs ook nog boven, geloof ik niet. Oh nee, staat er niet boven. Er staat boven, het leven is vol kwelling en teleurstelling. Nou goed, maar er staat bijna overal boven, dus vooruit maar. Wat ik heb overgezet is de mens en zijn metgezel, zijn maat. Het idee is dat men niet alleen door het leven zou gaan, maar dat lied kent u natuurlijk al. En ik denk dat het ontleend is aan Prediker hoofdstuk 4. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar, en zo verder. Hè? Laat één uw helper wezen of zo, ga tot uw middelaar. Daar gaat het ook om, want er wordt in verschillende teksten, om zo te zeggen, verschillende korte stukjes, hier in Prediker 4, wordt de verhouding tussen twee mensen die samen optrekken besproken. Het wordt aanbevolen om niet alleen door het leven te gaan, moet ik u zeggen. Maar er wordt ook bijgezegd dat het ook zo zijn problemen met zich meebrengt. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. Maar de conclusie aan het eind van het verhaal, ongeveer in vers 17 dus, is dat men met God door het leven zou gaan. Het staat er wat ingewikkeld, maar we hebben het daar nog wel over. In ieder geval staat daar dat men tot God zou gaan en tot het huis God zou ingaan om naar hem te luisteren. Ik persoonlijk vind het altijd een belangrijk schriftgedeelte, omdat het het meest voor de hand liggende argument is tegen de redenering dat Salomo deze dingen allemaal geschreven zou hebben in een tijd van depressie of zoiets. Een zwaarmoedigheid en dat hij de Heer kwijt was, of hoe dat maar heten mag. Zo wil men zich graag van dit boek, deze hoofdstukken, maar van heel dit Bijbelboek ontdoen. Maar ik denk dat dit toch een zeer positief geluid is. In vers 17 een geluid ook volkomen in strijd met het wettische leven en denken van het Jodendom eventueel. Maar goed, daar hebben we het straks hopelijk over. En anders komen we er nog wel op. Daarna volgt hoofdstuk 5. Vers 1 tot 19, dat is ook een heel hoofdstuk, geloof ik, inderdaad. Waar het gaat om het leven van de mens op aarde. In de zin van, het is een lage positie. Het is een positie onder, lager dan de hemel. Met andere woorden, hij zal zich niet al te veel moeten verbeelden. Want in de wereld gaat het natuurlijk, in de schepping als zodanig, gaat het in de eerste plaats om hemelse dingen uiteraard. En niet om aardse. De aardse dingen zijn er eenmaal een hemelse onderworpen. Dus men zou de zin van het bestaan dan ook niet zoeken in het werk dat de mens op aarde doet. En als men niet de zin daarvan zou zoeken hier op aarde beneden, blijft dus over de conclusie van vers 17 en 18, eventueel vers 19. Ziet wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te genieten van het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon en zo verder. Vers 17 en 18 dus. Het is gewoon steeds dezelfde conclusie, maar het komt steeds van een andere kant, uiteraard. Nou, hoofdstuk 6. Daar komen we dan terecht. Hoofdstuk 6. Waar de prediker zegt dat het de bedoeling is dat de mens het goede zou zien en genieten, uiteraard het goede tot zich zou nemen. Men zou het goede aankleven, staat er daar in dat verband in het Nieuwe Testament. Hè. Hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. Of heeft een afkeer van het boze, is het, geloof ik. In Romeinen hoofdstuk 12 staat dat, dacht ik, letterlijk. Maar dat is wat hier ook gezegd wordt. Men zou het goede kennen en weten en daaruit leven, uiteraard. Dat is de conclusie in vers 12. Maar het hele gedeelte gaat erover. Het goede kennen, het goede weten. En voor de rest zal men bevrediging vinden in het werk waarmee men bezig is. Het zijn twee dingen natuurlijk. Hè? De bezigheid, het werk als zodanig enerzijds. En de andere kant het weten. Want dit zijn twee dingen die hoeven helemaal niet met elkaar in strijd te zijn. Dat blijkt wel, want we komen toch tamelijk naadloos in de volgende pericoop wel te verstaan. Hoofdstuk 7 is dat. Daar kan ik niet eens kort opschrijven, maar daar staat dat het erom gaat dat wij matigheid zouden betrachten. Dat is niks nieuws voor ons, want wij komen uit het Nieuwe Testament en hebben dat daar meerdere malen gelezen. Dat wij in deze, u weet wel, Titus 2... de genade die verschenen is onderwijst ons dat wij matig, rechtvaardig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Maar hier wordt matigheid in hoofdstuk 7 van Prediker in verband gebracht met zowel rechtvaardigheid enerzijds, kort het maar even af, en goddeloosheid anderzijds. De strekking van heel het hoofdstuk: zijt niet al te rechtvaardig, dan wel zijt niet al te goddeloos. Dat is de kern van het verhaal. In vers 16 en 17 is dat van het hoofdstuk. Want natuurlijk bestaat er goddeloosheid enerzijds en wij zouden niet goddeloos zijn. Er bestaat rechtvaardigheid en wij zouden rechtvaardig zijn. Maar de gedachte is simpelweg dat het leven dermate gecompliceerd en beperkt is, vooral hier onder de zon en op aarde, dat het idealen zijn die men wel kan kennen, maar ze voor de 100%, voor volle 100% beleven, dat is er niet bij. En dus wordt het matigheid. Wij zouden er genoegen mee nemen, daar komt het op neer, rechtvaardigheid te kennen, maar dat wil niet zeggen dat we onder alle omstandigheden het recht ook daadwerkelijk zouden zoeken, nastreven of wat het maar wezen mag, want dat kan hier niet. Men zou dat vergeten. Begrijp je wat ik nou zeg? Het is een variant op een thema dat we eerder tegenkwamen, namelijk God zal oordelen, ooit in de toekomst. Hij zal op het einde het recht voortbrengen. En zo verder. En voor ons volstaat dat we recht kennen, recht zoeken in onze gedachten, dat we ervan weten, om zo te zeggen. Maar het praktiseren daarvan, daarvan zegt de prediker ronduit dat een tamelijk dwaas streven is. Dat helpt niks, bovendien brengt dat geen vreugde of blijdschap met zich mee. Integendeel, het brengt zelfs verwoesting, verderf met zich mee. Vers 16 en 17 van ditzelfde hoofdstuk. We hebben het dan later over dus. En een conclusie, overigens in vers 28 eventueel. Ik beschouw dat als het eind van die pericoop. Goed, nee. Oh, je hebt hem al gelezen. Daar staat in 7 vers 28.
Een gebouw in een dek. Een ramp in een
nou, laten we dat maar even doen. Hè? Is de moeite waard om dat te doen? Ja, zie. Je weet nooit, daar heb je weer zoiets. Je weet nooit wie dat dan in de brand steekt, want het is misschien de goedkoopste manier om het te slopen. Dus vooruit, hè. Dat heb ik ook aan iemand nagevraagd, maar daarvan kan ik de naam niet noemen. Hoog uit de voorletters, maar goed. Nou, laat maar zitten. Maar wat ik zeggen wil is dit, dat in dit laatste vers, in die conclusie van hoofdstuk 7, wordt gezegd, er wordt eigenlijk gezegd in het laatste gedeelte dat slechts 1 op de 1000 mensen ontsnapt, ontkomt aan de complicaties van het leven in deze zondige wereld. Mensen worden door beheerst, laten zich door meeslepen, ook in het zoeken naar recht overigens, aan één kant, maar niettemin. Men zou er zich aan onttrekken, maar, zegt de prediker, het is er maar 1 op de 1000 die daaraan ontkomt. We hebben het daar nog over, maar dat is vanavond niet meer. Dus ga ik nu naar hoofdstuk 8, is dat. Vers 1 tot 17. Waar gezegd wordt dat het de bedoeling is dat de mens zich zou onderwerpen aan de overheid. En meer specifiek aan God, dat heeft dus alweer alles te maken met nederigheid. Want ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar als je die dingen zo bij elkaar optelt, komt er dus toch altijd op neer dat de mens nederig zou zijn. Hij zou namelijk accepteren dat er machten zijn die hoger zijn dan hij zelf. Die hebben u toch, hè? Heel het idee van wij zouden de wereld moeten regeren, of wij zouden iets tot stand moeten brengen, of ons werk zou een resultaat moeten opleveren, dat is niks anders dan de hoogmoed van de mens. De mens zou moeten leren van dat volmaaktheid hier niet is, en dat hij zelf ook niet zoveel voorstelt, en dat van de mens persoonlijk niks anders gevraagd wordt dan dat hij zijn bevrediging vindt in de dingen waarmee hij bezig is. En de dingen waarmee je bezig is, zou je dan ook zorgvuldig kiezen, is dan uiteraard het idee, hè? Kortom, het is een aanbeveling aan onderwerping aan de overheid. In hoofdstuk 8. En uiteindelijk, vanzelfsprekend, aan God zelf. Voor zover dat wat anders is overigens. Want in Romeinen 13 en nog wat nieuwtestamentische schriftgedeelten lezen we alsnog uitdrukkelijk dat ook de gelovige onderworpen zou zijn aan wat we noemen de menselijke overheid. Omdat dat Gods wil is in de praktijk. Zie, het is dus echt niet wat nieuws. En waarna overblijft hoofdstuk 8 vers 15. Want dat is dan de conclusie van dit schriftgedeelte. Hoofdstuk 8, vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens, die hem God geeft onder de zon. Dat is het hele verhaal hiermee compleet, uiteraard. Zelfde conclusie die we al zoveel keren gezien hebben. En die komt nog meer voorbij, want daarna komen we in hoofdstuk 9, vers 1 tot 10... waar opnieuw een thema aan de orde gesteld wordt. Wellicht wat uitgebreider nu. Namelijk dat niet alleen de zondaar, maar ook de rechtvaardige zal sterven. Dat wat men ook doet in het leven, het is een tijdelijk leven en het gaat voorbij. Daar komt het op neer. Het is natuurlijk onvermijdelijk al meerdere keren aangehaald in voorgaande pericopen. Maar hier wat uitgebreider uiteraard. En de conclusie blijft dus, zoals die altijd al was, die van vers 7 tot 10. Men zou het goede genieten in de arbeid. En daarna komt er een hele lange. Dat is mede omdat die ook wat moeilijk uit te leggen is. Maar dat is die van hoofdstuk 9, vers 11. Tot 11, vers 8. Waar gezegd wordt, nou als ik het populair zeg, wijsheid is beter dan kracht. Fysieke kracht. Wel te verstaan. Men heeft namelijk meer aan wijsheid dan aan kracht. En de reden daarvoor is ongeveer die van 11 vers 8, het laatste vers van die pericoop. Maar ja, die moet je dan toch binnen het verband van het hele schriftgedeelte lezen. De gedachte is uiteindelijk dus weer die van men zou zich in alles verblijden. Niettemin, er zullen duistere dagen zijn. Maar wat die duistere dagen betreft, daar geldt nou juist voor dat kracht je daar niet helpt, omdat er met kracht niks tegen te beginnen valt. Wat men dan nodig heeft, is wijsheid. Die is dan sterker. Dat wil zeggen, wijsheid is, heb je meer aan om te overleven en om de duistere dagen te doorstaan dan fysieke kracht. Zie. Want uiteindelijk is de mens met al wat hij kan toch volstrekt onmachtig. En wat hij nodig heeft, is inderdaad wijsheid. Maar niettemin, ook hier de conclusie, men zou zich in alles verblijden. Waar nou volgt uiteraard hoofdstuk 12, nou ja, 11 vers 9 en 10, want daar begint het als u het mij vraagt al. 11 vers 9, die laatste pericoop, die beschouw ik ook van heel andere aard, vandaar dat ik hem ook niet opschrijf. Maar het is de conclusie van heel dit Bijbelboek, men zou die wijsheid dan ook daadwerkelijk vroeg zoeken. Wijsheid die men nodig heeft om zijn beperkingen te kennen in het leven en om binnen die beperkingen blijdschap en vrede te vinden. Het zal u duidelijk zijn, ook denk ik als zonder dat ik het erbij zeg, die blijdschap en vrede natuurlijk slechts gevonden wordt daar waar men inderdaad de schepper zoekt. En dat staat dus ook in dit laatste hoofdstuk dan. Hè? Daarmee deze laatste pericoop. Bovendien, men zou dat vroeg doen, daar is ook een goede reden voor. U weet wel, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Of 11 vers 9 al, verblijdt u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Want het blijft natuurlijk zo dat de mens vooral in zijn jongelingsjaren ontvankelijk is en wat leert. Daarna leert hij gewoonlijk niet zo geweldig veel meer. Misschien niet helemaal duidelijk, maar dan keer ik het om. En dan zeg ik, nou ja, hij leert in zijn jongelingsjaren veel, maar het zal blijken dat het moeilijk wordt om het daarna weer af te leren. Maar afleren is ook leren. Dat blijkt heel moeilijk te zijn, maar bijleren ook. Dat wil zeggen, men is in jongelingsjaren ontvankelijk en men zou in die jaren de wijsheid zoeken. En nu heet het alleen niet de wijsheid, nu heet het gewoon de schepper. Maar dat het in de praktijk hetzelfde is, dat lijkt me wel duidelijk. Dat hebben we langzamerhand wel begrepen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pericopen, als ik de laatste van hoofdstuk 12 tenminste niet meereken. Maar die is ook inderdaad van andere aard. Het lijkt mij ook een voor de hand liggende structuur. Achteraf 12 pericopen waarin bepaalde dingen belicht worden van verschillende zijden en daarna in de 13e de clou van het verhaal. De uiteindelijke clou van het verhaal, de uiteindelijke boodschap. Zo hoort het ook altijd met een 13e, denk ik. En die komt hier ook, de 13e is ook hier van andere aard, die gewoon rechtstreeks zegt, men zou in de dagen dat men krachtig is en in ontwikkeling is, zou men de schepper zoeken eer dat de kwade dagen komen en alles in het leven afbreekt. Dan heeft men wijsheid nodig, maar die moet men voor die tijd verworven hebben, is het idee. En de eindconclusie is dan weer die van ijdelheid der ijdelheden. Het laatste hoofdstuk, vers 8. Nou goed, dan hebt u nu een overzicht gekregen en dan duik ik nu weer gewoon midden in dit Bijbelboek. Namelijk prediker 4, want daar waren we terechtgekomen waar het gaat zoals we nou gezien hebben, of althans zoals ik gezegd heb, over de mens en zijn eventuele metgezel. Waarvan dan staat in de eerste verse, daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen macht, geen vertrooster. Waarmee in één keer gezegd wordt dat de mens niet alleen door het leven zou gaan, hij zou kracht en daarmee vertroosting ontlenen aan één maat, één metgezel of gewoon gezel, zoiets. En daarna conclusie erachter. Ik weet dat veel mensen die conclusies niet kunnen volgen, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar er staat, dies prees ik de doden die alreeds gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Is toch niet zo moeilijk, ook conclusie. Hij zegt, ik zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. Als men zich richt op de onderdrukkingen, dan komt men gemakkelijk tot de conclusie dat de mensen die inmiddels overleden zijn, beter af zijn dan degenen die nog verdrukt worden. Men vindt alleen dat het niet christelijk is om zoiets te zeggen, omdat men het zo negatief vindt ook. Maar je kunt er gewoon afstand van nemen en zeggen, nou ja, En bovendien, onder omstandigheden hebben wij wel degelijk dezelfde gedachten en achteraf zeggen we dat ook soms zo. Hoe lang heeft broeder Peter van Velsen nou in het ziekenhuis gelegen? We hebben allemaal zitten wachten dat het zo snel mogelijk zou afgelopen zijn en hij bad daar ook om. En zijn overlijden was uiteindelijk een gebedsverhoring. Zolang er niks meer kan, zal ik maar zeggen, en onderdrukt wordt in dit geval door een ziekte, nou ja, dan kan het maar beter afgelopen wezen als er toch geen weg terug is. Ik vind het wel zo eerlijk om dat vast te stellen, en dat doet de prediker hier ook. Als er geen uitzicht is op enige verbetering, als het alleen maar slechter kan worden, dan zeggen wij ook van zulke mensen, die hebben geen leven. Nou ja, inderdaad, die prees ik dus de doden die alreeds gestorven waren. Boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beiden die nog niet geweest is. die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon zit. Want dat is de volgende conclusie dan natuurlijk. Als je die eerste te pakken hebt, dan pak je die tweede ook meteen. Dan kun je beter maar helemaal niet geboren worden. Dan zie je ook al die ellende niet. Dan hoef je dat ook niet mee te maken, al die verdrukking. Begrijp me goed. Dit is natuurlijk een eenzijdige kijk op het leven. Men kijkt naar bepaalde omstandigheden. In het voorbeeld dat ik gaf, deed ik dat natuurlijk ook. Je kijkt naar één specifiek geval, zal ik maar zeggen. Met alle respect gesproken. En zegt dan, nou ja, goed. Je hoeft niet noodzakelijk altijd alleen maar naar de verdrukkingen te kijken. Maar als je daarnaar kijkt, en dat is toch... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is toch een algemeen voorkomende zaak in de wereld. Ik ken het als mensen die zeggen dat er overal verdrukking is, altijd. Dat vind ik nou negatief. Want ik geloof niet dat het zo is. Het is maar hoe men de dingen interpreteert. Maar als men die dingen beziet, ja, dan kom je tot deze conclusie. En uiteindelijk zelfs tot de conclusie, dan ben je beter af als je nog nooit geleefd hebt. Dan heb je dus ook nooit gezien, hoef je ook niet te zien, al dit boze werk dat onder de zon geschiet. Want zo is dat natuurlijk. Verder moet ik zeggen dat het idee, het is nou niet meer zo populair als het ooit geweest is, maar er was natuurlijk een idee dat overal in de wereld verdrukt wordt en dat ook wij, zal ik maar zeggen, verdrukt worden, al was het maar door de mensen met het kapitaal of door het kapitaal, weet je, want socialisme en al wat er samenhangt, kan er wat van, hoor. Maar mensen maken ons eerst wijs dat wij verdrukt worden, onderdrukt worden enzovoorts. En het is makkelijk te bewijzen, makkelijk de mens in te prenten, omdat het natuurlijk, het is wel niet waar, maar wat wel waar is, is dat de mens nou eenmaal ondergeschikt is. Dat is niet hetzelfde als verdrukking, maar de ondergeschikte, de onderdanige positie van de mens. U weet wel, onder de hemel, levend op aarde, eventueel met uitzicht op een oordeel, enzovoorts. Bovendien in een situatie waarin hij weliswaar de toekomst voor een volgende generatie wil veiligstellen, maar waarin het nou helemaal zo is dat het niet kan. Kortom, waar de mens uiteindelijk niks in de melk te brokkelen heeft, daar is makkelijk om een mens wijs te maken dat hij dus onderdrukt wordt. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo, de mens is veel te hoogmoedig. U weet wel, de mens is te lang en dus zijn alle deuren te laag. En stoot hij overal zijn hoofd. Maar hij zou zijn nek moeten buigen, gewoon. Niet een hardnekkig volk zijn, zou ik maar zeggen. Het is toch bijbels allemaal. We zouden een beetje kleiner wezen. En ze worden niet zo hoogmoedig. En dan kun je overal aardig door. En als je ook niet het uiterste recht zoekt op aarde, dan stoot je ook niet overal je hoofd. En dus kan de prediker ook zeggen, wees niet al te rechtvaardig. Hij zegt trouwens ook, wees niet al te goddeloos. Dat is de andere kant, maar daar hebben we het nogal over. Maar het beginsel blijft gelijk. Men zou niet het onderste uit de kan, of moet ik zeggen, van de bovenste plank moeten grijpen. Dat is, wij noemen het ook wat onderste uit de kan halen. Maar ik denk dat het van de bovenste plank grijpen, dat een beter beeld is in dit verband. Men zou dat gewoon nalaten. Niet zo hoogmoedig zijn, niet gedachten koesteren hoger dan die de mens voegen. Is het Romeinen 12? Nee, dat is geloof ik weer ergens anders. Maar in ieder geval, waar het Nieuwe Testament spreekt over de positie van de gelovigen, ook als lid van het lichaam van Christus, krijg je precies hetzelfde verhaal te horen. Men zou wijs zijn met matigheid. Zie? Men zou onderdanig zijn, men zou dienstbaar zijn, geldt voor ieder van ons. Zie? En dan ziet het leven er echt ineens heel anders uit. Nou goed, we komen erop, want volgende versen gaan daar ook onvermijdelijk over, hier, vanaf vers 3, nou vers 4 eigenlijk. Verder zag ik al de arbeid en alle geschikkelijkheid des werks dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Kijk, in vers 1 en 2, voor alle duidelijkheid nog even, daar gaat het erom dat de mens eventueel verdrukt wordt. Nou ja, prediker keek naar verdrukking, dus hij zag dat mensen verdrukt werden. En hij zei, dat is jammer voor die mensen, vooral als ze geen helper hebben. Als ze geen trooster hebben. Als ze maar alleen zijn, dus ze zouden een helper moeten hebben. In ieder geval. Maar vers 3 zegt, nou ja, nou hebben ze een helper. En kijk wat er dan gebeurt. Vers 4 is dat, sorry. Verder zag ik al de arbeid en alle geschikkelijkheid des werks. Geschikkelijkheid wil zoveel zeggen als vaardigheid. Hè? Het gaat om capaciteit, het gaat om knap, werk dat de mens doet. Hij brengt iets voor elkaar. Zie? Ik zag al de arbeid, al de geschikkelijkheid des werks. En wat levert dat de mens op? U weet wel, wat levert het de mens op als hij goed is? Elke Nederlander begrijpt dat overigens. Alleen in dat geval voelde ik me dikwijls toch niet zo erg Nederlander, maar vooruit. Hè? U weet toch wat er in Nederland gebeurt als je hoofd... Het heet een kop, want we zijn kaaskoppen, maar ik moet het een beetje netjes zeggen natuurlijk. Als hij zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt die kop draf gemaakt. In Nederland doet men dat meer dan waar ook ter wereld, heb ik mij laten vertellen. Door een Nederlander, dus laat me zitten. Ja, maar het gebeurt niet alleen hier natuurlijk. Het is een algemeen bekend verschijnsel en dat is wat ook hier staat. Kijk, nou ben je met je tweeën, je hebt de maat en je bent goed. Heb je die? Je hebt de maat en je bent goed. Wat krijg je dan? Jaloezie. Ruzie dus. Toch? Dat is het volgende vers, ja. Ik zag al de arbeid en alle geschikkelijkheid des mens dat het de mens neidt. Dat is afgunst, jaloezie of hoe het maar heet, mag in de Bijbel. Dat het de mens neidt van zijn naaste. Niet van willekeurig iemand, maar van zijn metgezel dus. Van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Wat? Wel, die geschikkelijkheid des werks dus. Zie. De gedachte is feitelijk, als je zo goed je best doet om daar eer mee in te leggen, als je hoopt dat je erkenning of waardering krijgt voor wat je doet, omdat je het zo goed doet, wel zegt de prediker, dan kun je rustig vergeten, ze worden je gewoon jaloers op je, dan heb je er een vijand bij, het schiet niet op. Ja, dat is zo. Maar we zullen het niet over Amerikaanse verkiezingen hebben. We zullen het ook niet hebben over Bram Peper. Want dat hebben we natuurlijk al lang geleden gehad. En we hebben dat ook al verwerkt natuurlijk. Maar waarom denkt u dat ze die man zo lastig gemaakt hebben? Alsof niet overal in onze samenleving er declaraties bestaan... of wat er voor door moet gaan die op het randje zijn, hè? Doe je iets voor je werk of doe je het privé? Wees nou eens eerlijk. Doe je het voor je werk of je privé? Dat is soms niet te zeggen. Dat is een grijs gebied. Dat moet je eerlijk toegeven. Het is zo. Hè? Toch? En dat ze zo'n man moeten onderuit halen. Niet dat ik het zo nodig voor de man moet opnemen. Ook niet. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En dan denk ik, waarom doen ze dat? Ja, ze zien een kans om een hoogwaardigheidsbekleder, iemand die carrière maakt, onderuit te halen. Ik ben er niet een sympathisant hoor van die man en van zijn partij al helemaal niet. Maar voor, zeg ik er voor alle duidelijkheid bij. Enzovoorts. Maar toch zeg ik, ja, wat een flauwekul, hè? Ben je serieus? Nou goed. En als alleen volmaakte mensen maar een baan mogen hebben in het openbaar bestuur, dan hebben wij dus geen openbaar bestuur meer morgen. Denk ik ook altijd. En voor de rest is het kwestie van politiek. Van wat je denkt, wat kan en niet kan. En wat je verwacht dat het publiek erop reageert. En de stemmers, de kiezers, het volk. En wat er mee wezen mag. En ja, dat wereldje, dat is nou juist waar de prediker mee afrekent. Hij zegt, ja, je moet voorzichtig zijn nou eenmaal. Want, maar goed, hè? Maar wat je ook doet, vijanden zul je hebben. Heb je geen maatje, dan ga je aan de verdrukkingen eronder, want er is niemand die je helpt. Heb je er wel een, moet je oppassen, want die wordt jaloers. Wat er niet bij staat, is natuurlijk dat het ook andersom kan gebeuren, dat je jaloers wordt op je maatje. Maar goed, prediker stond aan de andere kant, denk ik altijd. Want Israël had bij voorkeur koningen die een kop groter waren dan de rest van het volk. Dat was Saul letterlijk, maar Salomo was dat overdrachtelijk. Hè? Ik kende maar één die meer was dan Salomo. Toch? Nou goed. En hij stelde van zichzelf vast, dus uiteraard. Maar het verschijnsel is nou helemaal zo, het schiet niet op. Ik zou u daar talloze voorbeelden van kunnen geven. Nee, niet alleen uit eigen leven, maar vooral ook van wat ik bij anderen gezien heb in de loop der tijd. Hoe dat gaat, je houdt het niet voor mogelijk. En toch gebeurt het, en achteraf, je houdt het wel voor mogelijk, want het is wat hier ook staat. Zo werkt zoiets nou eenmaal. En ik denk dat ook wij zelf wel het verschijnsel kennen. Hè? Waarom hebben het ander het nou zo beter? Waarom kan een ander het nou wel, waarom kan ik het nou niet? Of waarom, hè? Toch, is toch zo of niet? Je moet er nooit aan toegeven. Je moet je leven inrichten, je blijdschap vinden binnen de beperkingen die je hebt. En als je een beetje duwt tegen die beperkingen, kijken of dat zo niet wat op te rekken is, dat is allemaal prima. Maar van vroeg of laat blijkt dat je toch niet verder kunt en dat de beperking onverbiddelijk is en dan loop je tegen je eigen grens aan. En dus zijn dan al je aspiraties en carrière mogelijkheden en hoe dat maar heten mag ten einde. Sommigen trekken zich dat zo sterk aan dat ze meteen van de ladder vallen, zeg ik altijd. Hè? Je begrijpt dat toch? Zolang je jong bent, denk je, ik kan nog een heleboel, ik zou dit willen, ik zou dat willen. Op een gegeven moment leer je toch echt dat je het niet kunt, dat je bepaalde dingen niet kunt die je wel zou willen. En hoe goed je ook je best doet, het wordt niks, einde van het verhaal. Toen heb ik mijn trompet maar weggegeven.
Ja,
en misschien me nog net iets nets te binnen dan. Hè? Het lukt me domweg niet. Hoe dan ook niet. Jammer dan, maar helaas. Goed. Nog een keer vers 4 verder zag ik al de arbeid en alle geschikkelijkheid des werks dat de mens, of dat het de mens nijd van zijn naaste brengt. Dat is dus ook ijdelheid en kwelling des geestes. Niet die naaste en ook niet die nijd van zijn naaste, maar die geschikkelijkheid des werks. Dat levert toch ook niet echt wat op. Tenzij je gewoon je blijdschap vindt, je voldoening vindt in dat werk als zodanig. Maar dat je de vrienden meemaakt, dat is nog maar zeer de vraag. Wij kennen trouwens in Nederland de uitdrukking, die heb ik heel jong al geleerd en opgevangen. De uitdrukking, wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten. Hoe kan het nou dat iemand die absoluut de beste is, toch nooit de kans krijgt die je hebben moet? De beste wordt het nooit, waarom niet? Omdat hij te veel tegenstanders heeft. Te veel vijanden. Te veel jaloezie. Dus wordt het tweede of derde keus. Zo gaat dat. Dat is officieel zo. Ik heb het meerdere malen gehoord. Met name ook in de muzikale omgeving. Dat wil zeggen onder muzikanten. Men weet precies wie het beste is enzovoort. Maar die beste komen nooit op de positie waar ze thuis horen. Omdat ze te veel tegenstanders hebben. Je moet een beetje aardig en vriendelijk zijn en af en toe een steek laten vallen. Dan mag je van anderen mag je dat doen. Leuk doen en af en toe een steek laten vallen. Als je nooit een steek laat vallen en absoluut volmaakt bent, dan krijg je absoluut geen kans. Zeker niet in Nederland. De beste klaring het is die ik ken, daar is geen twijfel over mogelijk. De beste klaring het is, nou een beetje aan de jazzkant dan die Nederland ooit gekend heeft, was Jan Marx en hij was maar gewoon amateur. Meer kansen kreeg je niet. Af en toe mocht hij een plaat maken voor de gelegenheid. Omdat de platenmaatschappij toch wel een gelegenheid zag om een paar centen te verdienen. Uiteraard. Maar op een goede positie kwam de man nooit. Daarvoor had hij te veel vijanden. Je kunt je zeggen, nou, dat heeft hij misschien ook nagemaakt. Dan zeg ik, ja, maar dat kon hij zich ook weer permitteren. Want hij was de beste. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar het werd niks met de man. En hij is vrij jong dus overleden. Aan de drank. Want zo gaat het dan natuurlijk ook. Zie? Dat soort dingen. En daar is het leven in de praktijk helemaal vol mee. Toch? Nou goed, meer hoef ik daar niet van uit te leggen. In elk geval, de Bijbel maakt er die fijntjes melding van. Hè? De schrikkelijkheid des werks brengt de mens nijd van zijn naaste. Dat is ijdelheid en kwelling des geestes dus. Daarna vers 5. De zot valt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Wat het betekent precies, dat is in een van die teksten in Spreuken goed te zien. Ik weet niet meer welke het was, maar ik zal even kijken of ik me zo gauw voor je kan vinden. Hier staat er Spreuken 6 vers 10. Ja, die is duidelijk genoeg. Vanaf vers 9 dan maar van Spreuken 6. Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? Een weinig slapens, een weinig sluimerends, een weinig handenvouwens? Dat is dus, dan weet je meteen wat de uitdrukking betekent. Als men de handen gevouwen heeft, doet men niks, namelijk, hè. En weinig handen vouwens, al nederliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man en zo verder. Maar het is duidelijk wat de uitdrukking betekent in Prediker 4, vers 5. De zot vouwt zijn handen samen, dat wil zeggen, hij doet niks. Dat is een gekke. Als men dom is, dan doet men niks. En zo eet men zijn eigen vlees. Dat wil zeggen, zo teert men uit. Zo wordt men vanzelf mager, raakt men zijn vlees kwijt, is het idee. Of gewoon, zoals het in Spreuken 6 dan staat, men verarmt daardoor. Dat vers staat natuurlijk ook tegenover vers 4. Want daar gaat het om alle geschikkelijkheid des werks. Men doet goed zijn best. Men maakt er wat van. Men doet het ook goed. En je krijgt vijanden. Het tegenovergestelde is, nou ja, als je niks doet, dan ben je je eigen vijand. Toch? Dan verarm je en dan heb je helemaal geen leven, is het idee. Dus in werkelijkheid, je moet er een beetje tussendoor, je moet daar een gemiddelde in vinden. En ik denk dat ook los van de Bijbel, of dit Bijbelboek, de algemene gedachte is toch dat wijsheid inhoudt dat men zijn beperkingen kent in het leven. Dat men weet de omstandigheden te omzeilen, dingen te voorkomen, zo'n beetje een soort van gulden middenweg te bewandelen. Die term heet niet voor niks zo, enzovoorts. Men moet zijn beperkingen kennen. Dat is wijsheid in verband met het praktische leven. Men goed zijn best doet, dan krijgt men vijanden. Doet men niet zijn best, dan is men zijn eigen vijand. Dat is het idee. En dan, daarna krijg je de conclusie van vers 6. Een handvol rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid. Want beide vuisten vol met arbeid, dat is ook kwelling des geestes dus, hè. Dus staat er één hand met rust, één hand met arbeid. Men moet zijn beperkingen kennen. Dat is over het algemeen het beste. Daarna moet ik eraan toevoegen dat, dat weet u, hè. Een mens heeft zo zijn ritme. Wij noemden dat vroeger bio. Mag je dat nog zeggen of is het occultum tegenwoordig? Een bioritme, dat wil zeggen, hij heeft tijden dat hij erg actief is en van alles moet. En hij heeft tijden, dat, nou ja, dan hoeft hij niet zo nodig eigenlijk. En waar dat precies aan ligt, waarschijnlijk aan het weer of zo. En u weet, dat is tamelijk veranderlijk. En in tijden van activiteit, zal ik maar zeggen, dan zal men ook inderdaad actief zijn, denk ik. En als er tijden zijn waarin men niet zo ziet zitten, zal men ook bewust wat rustiger aan moeten doen, denk ik. Want anders heeft het ook geen zin. Men moet zo zijn eigen kansen benutten, om zo te zeggen. Ik heb al dagen dat ik heb ook wel eens dat ik in bed lig en niet kan slapen, dan ga ik er gewoon uit, ga ik aan het werk. Als die kop dan toch niet stopt, als er maar doordraait van, ik zal dit willen, dat moeten doen, dat uitzoeken en weet ik veel, en dan niet kan slapen, dan ga ik het gewoon doen, al is het midden in de nacht. Huh? Maar het overkomt mij ook overdag, dat er niks uit mijn handen wil komen. Dan ben ik helemaal aan het eind en dan denk ik, waarom zou ik niet naar bed gaan? Doe toch niks. Huh? Toch? Dat is bij vlaag, hè? Dat gaat wel weer over. Het is nou eenmaal zo. Nou goed. Daar gaat het dus om. En dus aan de ene kant een handvol rust, aan de andere kant kennelijk dan een handvol met arbeid. Zo zou het moeten zijn. Want twee handen, twee vuisten staat er dan meteen in de zin van actieve handen, sterke handen. Dus activiteit dus. Twee vuisten vol met arbeid, dat is gewoon kwelling des geestes. Er staat en kwelling des geestes, maar betekent uiteraard namelijk kwelling des geestes. Dan kun je beter een hand met rust hebben. Je moet dat gewoon voor jezelf kunnen afwegen. En helaas, broeders en zusters, wij leven niet onder de wet. Dus ik kan er niet zeggen, u moet dit doen en dat laten. En voor de rest, wat wijsheid is, u weet wel, wat is wijsheid? Met drie vraagtekens. Ja, dat hangt van omstandigheden af en van uzelf, uw eigen persoonlijkheid, eigen omstandigheden enzovoorts. Zie? Daarin moeten wij allemaal zelf onze beslissingen nemen. Hoe ver gaan we ergens mee, waar stoppen we of laten we het afweten of wat dan ook. En het algemene advies in de predik is niet om het te laten afweten, is vooral om ermee door te gaan, maar niet te zeer te zien op wat voor eindresultaat het zou moeten hebben, maar gewoon ermee bezig zijn. Ik heb een man gekend die was tamelijk rijk geworden van al zijn arbeid, had een boel geld. En toen kwam het gesprek erover waarom dat nou zo nodig moest. En hij zei tegen mij, nee, dat moet helemaal niet zo nodig, maar het werk is nou helemaal mijn hobby. Het werk is mijn hobby. Ja, en als het werk smakken met geld oplevert, wat is daar tegen, denk ik dan? Daar is niks tegen. Er zit iemand te wachten tot ik zal zeggen, zulk werk zoek ik ook, maar... Nee, niet. Kijk, het resultaat is dan veel geld, maar zolang het niet om het resultaat gaat, heb ik er geen problemen mee. Maar zolang mensen alleen maar zien op het resultaat en dus druk bezig zijn met dingen waar ze eigenlijk de pest over in hebben, zal ik maar zeggen. Maar alleen maar omdat ze het resultaat willen bereiken, ja, daar heb ik een probleem mee. En de Bijbel dus ook. Maar dat is onzin. U weet wel, hè, van die man in het Nieuwe Testament die gelijkenis, die een hele goede oogst had, die graanschuren, bekende graanschuren uit Exodus, allemaal laat maar zitten, maar de graanschuren liet bouwen om daar zijn voorraden in aan te leggen enzovoort. Een andere dag was hij overleden. Zin ze maar. Dat is altijd zo. Dus wat heeft het uiteindelijk allemaal voor zin? Allemaal niks. Maar zolang men aardigheid heeft in wat men doet, wel, dan is het prima en daar gaat het om. En het mooiste is natuurlijk dat je daar ook een beetje van aan de kost kunt komen natuurlijk. En vooral je bezigheid kunt blijven doen. U weet toch hoe dat zit? Amazon, kent u, hè, of niet? Toch in de krant gelezen, hè? Want u zit natuurlijk niet op internet. Wel. Amazon, hè? Dat is die Amerikaanse handel in boeken en cd's en nog zo wat. Hè? Ik geloof een van de grootste internetbedrijven die er bestaat. Hoe heet dat? Handel via internet enzovoort. Ik heb er ook heel wat gekocht. Het is heel gemakkelijk. Je zit er thuis achter je televisie, achter je computer. Je zoekt of er ergens een boek over is of zo. En ja hoor, als het er is, vind je het daar ook. En dan druk je op een knopje en dan heb je het over een week thuis. Dat is mooi. Dat was vroeger wel anders. En het kostte vroeger ook veel meer. Ik heb heel wat reizen moeten doen. Ook naar het buitenland om hier en daar ergens een boekje te kunnen vinden. Dat is echt waar. Ook wijsheid is niet goedkoop, zeg ik altijd. Maar goed, dit is in ieder geval een makkelijke methode. Maar u weet wat het probleem is. Het is een van de grote, nieuwe, groeiende bedrijven enzovoorts. De hele wereld heeft ervan gehoord. Doen zaken over de hele wereld. Maar zolang als ze bestaan, hebben ze nog nooit winst gemaakt. Met andere woorden, die beursjongens zeggen, je moet niet even investeren in Amazon. Want ja, die lui maken geen winst. Dat schiet niet op. Het is wel een groeiend bedrijf. Een gezond bedrijf, maar je moet er niet in investeren, want het levert geen winst op. En dan denk ik altijd, wat een onzin toch. Hè? Hoezo zou het winst moeten opbrengen? Ja, voor beleggers die geld hebben en die dat vanzelf willen zien groeien. Dat is op zich al een onbijbelse gedachte, uiteraard. Geld groeit niet vanzelf. Als het toch groeit, heeft iemand anders het betaald. Je kan mij het niet anders wijsmaken. Een dikke boek over volgeschreven over waarom het nuttig is te investeren voor iedereen. Je maakt het mij niet wijs. Het is gewoon onzin. Iemand moet dat hebben betaald. Dat is toch. Maar de zin van het werk is toch niet dat, of van een bedrijf is niet dat het winst maakt. De zin van zo'n bezigheid, een business, heet zoiets, een bedrijf dus. De zin van een bedrijf is gewoon dat je aan de kost komt. Leuk. Toch? Alleen een paar centen verdient. Maar winst maken op investeringen en dat soort dingen zijn inderdaad volstrekt onbijbels, maar ik zie er de zin ook niet van in. Daar gaat het toch niet om? Wat heeft men eraan? Men bouwt een miljardenbedrijf op Bill Gates. He? Praat me niet van Bill Gates, maar vooruit. Had hij nou niet een ander operating system kunnen schrijven, maar vooruit. Maar vooruit, Bill Gates, van niks tot miljardair geworden. Maar vandaag of morgen overlijdt de man ook, nou zo wat. Wat moet hij ermee, in vredesnaam? Niet dat ik jaloers ben hoor, want als ik zat zou ik ook niet weten wat ik ermee moest, denk ik. Toch, je kan het niet eens opkrijgen. Hè? Of je moet heel gekke dingen gaan doen, maar je weet, als je gekke dingen gaat doen, word je gek. En niet andersom, denk ik wel eens. Maar misschien zit ik er nou naast, hoor. Maar vooruit, hè. Het gaat er niet om de winst. Het gaat om de bezigheid als zodanig. En daar was dat, doe maar rustig aan. Dat is wat dit Bijbelboek leert. Hè? Er vindt je vrede en blijdschap in. Waar nog bij komt dat dingen als rust, zoals die staat. Een hand vol met rust is beter dan beide vuisten vol arbeid en kwelling des geestes. Rust is absoluut noodzakelijk om wat te leren. Nee, niet om een vak te leren, om wijsheid te leren. Daar heeft men rust voor nodig. Rust is nodig om dingen te kunnen verwerken. Schiet mij een slecht voorbeeld te binnen, maar ik weet geen ander, dus ik noem het toch maar. Meer dan 20 jaar geleden, toen had ik ook al van doen met computers. Nog niet met Bill Gates, maar wel met computers. En nog niet, was nog voor het tijdperk van Windows. En heel de dag werd de computer gebruikt om allerlei boekingen te doen. Bij mijn laatste baas was dat dus, hè. Heel de dag werd de computer gebruikt om boekingen te doen. Die boekingen werden gewoon opgeslagen, verder gebeurde er niks. Toch? Nou ja, je kon er een lijst van uitdraaien van de boekingen die je gedaan had. Maar er was niks geboekt, hoor. Dat gebeurde pas na sluitingstijd. Het is een tijd geweest alleen maar in het weekend. En voor ik vrijdags naar huis ging, moest ik een paar knoppen indrukken en dan ging dat ding aan het werk. En dan kwam ik in de loop van de zondag nog eens kijken en dan was hij nog bezig of misschien al klaar. Of er moest nieuw papier in of iets dergelijks. Inderdaad, echt wel. Nog even gaan naar het werk en even kijken of het ding nog liep enzovoorts. Want dan was hij aan het werk. En als dat voorbij was, weekend voorbij was, was het ding in ieder geval klaar. Als mee zat dan, hè, was hij klaar en had je de andere week had je nieuwe gegevens. Was verwerkt geworden. Maar dan moest hij wel even een poosje rust hebben, zal ik maar zeggen. En dan zegt u, ja, rust, het ding moest werken, jazeker. Maar rust is nodig, ook voor de mens, ook voor ons hart moet ik eigenlijk zeggen. Om over dingen na te denken, om ons een plaats te geven in ons leven, om ze te verwerken, heet zoiets bij die computer. Wanneer ga je verwerken? Nou nog niet, want ik heb nog een heleboel te boeken, ik ga nog niet verwerken. Nee, ik bedoel, die dingen waren toen nog heel wat langzamer dan tegenwoordig dan, hè? Zie, maar voor een mens is dat ook zo. Hij doet indrukken op en verwerken. Ik heb ook zo mijn tijden dat ik moet verwerken. Ja, maar niet meteen. Ik neem dingen voor kennisgeving aan. Soms vergeten ze daarna, soms ook niet. En later komt dat boven, of door omstandigheden komt het boven. Bij gelegenheid ga je er eens over denken. Zo. Niet zo van, nou ga ik zitten denken, draai een paar knoppen om en nou ga ik verwerken. Dat werkt ook niet natuurlijk. Maar u begrijpt toch ongeveer wel waar ik het over heb? Of zal het bij verschillende van ons ook verschillend zo zijn. Maar niettemin, rust is nodig. Wat je in de Bijbel vindt, ik heb er van jongs af aan meegekregen dat het zo werkt. Wat je in de Bijbel vindt, is dat je eerst de rust in moet gaan, ophouden moet van je werken, om daarna de Heer te leren kennen. Als je het woord van God in je hart geschreven wil hebben, moet je ophouden met te werken aan die woorden die in stenen tafelen gegraveerd zijn en waar je ze nodig uitdrukking aan moet geven. Dan moet je mee stoppen. Zie, met die werken. Om daarna je hart te laten vullen met het woord van God. En hoewel dat niet mijn bedoeling was, ben ik nu in het laatste vers van dit hoofdstuk. Maar goed. Dus ik stop eerst maar, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 7. Ik wendde mij wederom. En ik zag een ijdelheid onder de zon. Daar is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder. Nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom. En zegt niet, voor wie arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dat is ook ijdelheid en het is een moeilijke, een zware bezigheid. Want als een mens maar alleen is en verder niemand heeft, met niemand verbonden is, heeft geen kind, geen broeder enzovoorts, dan heeft het niet zoveel zin om te arbeiden zonder einde. Er staat, nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Maar de gedachte is natuurlijk niet alleen dat hij maar door blijft arbeiden, maar ook dat die arbeid sowieso verder geen doel heeft. Waarvoor heeft het zin? Want hij blijft maar doorgaan, zijn oog wordt niet verzadigd van de rijkdom enzovoorts. Het advies wat Prediker geeft is dat zo iemand tegen zichzelf zegt, voor wie doet dat eigenlijk? Waarom maak ik mijn leven zo moeilijk? Want het levert toch niks op. Ik heb voor niemand te zorgen en wat moet ik er allemaal mee uiteindelijk, zie? Wat overblijft is natuurlijk gewoon dat iemand aardigheid zou hebben in zijn bezigheid. Maar als hij alleen is, dan heeft het helemaal geen zin om voor een of ander doel bezig te zijn, is het idee. Zie? En daarom natuurlijk zou een mens niet alleen door het leven gaan, dat is meteen vers 9 dan. Twee zijn beter dan één. Want ze hebben een goede beloning van hun arbeid, een goed resultaat. Het leven wordt daar ook een stuk stabieler van. Ik heb het wel eens geprobeerd, op één been staan. Moesten wij op school, hè? Op één been staan. Ja. En dan stilstaan. Nou, dat heb ik dus van mijn leven niet gekund. Maar als je het niet gelooft, dan wil ik mijn schoen wel even uittrekken. Kunnen zien op wat voor een voetje ik dan sta. En dan begrijpt u dat het ook echt niet moeilijk is. Dan heb je wat meer Donald Duck voeten voor nodig, zeg ik altijd. Dan sta je wat steviger. Maar überhaupt is het natuurlijk niet zo makkelijk om op één been te staan. Of je moet heel lange tenen hebben, denk ik. Maar er staat hier ook, je moet twee benen staan, dat is inderdaad steviger. Gisteren moest ik, hoe lang moesten we staan? Anderhalf uur of zo? Wat was het?
Ja,
op de begrafenis van Peter van Velzen. We waren wat aan de late kant, dus de hele zaal was vol. En dan sta je te wippen tussen, ik tenminste wel. Poosje op het ene been, poosje op het andere been en zo verder. Zo gaat dat toch? Maar zo gaat het in het leven natuurlijk ook. Zie? Men zou niet alleen zijn, men zou bij voorkeur met twee zijn. Dan kan men zich op elkaar verlaten, kan men op elkaar steunen bij gelegenheid. Stel het idee, het maakt het leven wat stabieler. En dus twee zijn beter dan één, want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, vers 10, de een richt zijn metgezel op. Maar weet de ene die gevallen is, als hij maar alleen is namelijk. Want er is geen tweede om hem op te helpen. Dat is een poos alweer lang geleden, geloof ik, dat ik uit het raam keek thuis. En ja hoor, aan de overkant lag een man op straat. En hij kon niet meer over. Volgens mij had hij te veel gedronken. Maar goed, het doet aan het verschijnsel niks af. Hij kon gewoon alleen niet overeind komen. En dus zat hij dan maar. Nou ja, goed, we hebben hem uiteindelijk opgehezen en in huis gebracht enzovoorts. Maar zo is dat nou eenmaal. Als men alleen is, dan is men kwetsbaar. Er zijn ook heel wat activiteiten, sporten ook, waarvan uitdrukkelijk wordt voorgeschreven, nooit alleen, hè. Never alleen. Die mensen die grotten onderzoeken, noemen ze dat ook alweer. Nooit alleen zo'n grot ingaan. Het is een tamelijk gevaarlijke bezigheid. En als je alleen bent, dan is het meteen noodlottig als je wat overkomt. Duiken is ook zo'n sport. Never, helemaal nooit alleen. Absoluut niet. Het is veel te gevaarlijk. En zo is het in het leven natuurlijk ook. U weet, het leven is zo zonder meer gevaarlijk. Daar kan je van alles overkomen. En je komt er toch niet levend uit, zoals Hank Williams zong. Maar zo is het ook inderdaad. En dus zou men niet alleen door het leven gaan. Ook in het algemeen niet, hè? Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Maar weet de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee tezamen liggen. U denkt dat ik soms belachelijke voorbeelden aanhaal. Ik vind dit een leuke om over te lachen. Indien twee tezamen liggen, zo hebben zij warmte. Maar hoe zou één alleen warm worden? Of gewoon, hoe zou één warm worden? Ik heb het nagevraagd aan koning David. Maar het leek me beter om u dat niet, om u dat niet te vertellen hoe dat dan opgelost werd. Maar het blijft zo. Het blijft ook een heel eenvoudig voorbeeld. En wat mij altijd opvalt is dit. Dat waar het gaat om wijsheid. En dan heb ik het over het klassieke begrip wijsheid. Waar het gaat om wijsheid, komt men tot wijsheid meestal langs de meest eenvoudige argumenten. Het zijn heel simpele dingen. Dit ook. Plato was er ook goed in. Bouwde hele filosofieën op heel simpele conclusies. Ik noem dat altijd argumenten waar je niet tegenop kunt, hè? Voor die hele simpele dingen. Dat is dit ook, lijkt me duidelijk genoeg. Hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen er twee tegen hem bestaan. Want er zijn ook plaatsen waar je beter niet alleen kunt lopen. Omdat het gevaarlijk is. Nooit alleen, hè? We gingen naar New Orleans en ik werd gewaarschuwd. Denk erom, binnen die straten moet je blijven. Als je daar buiten gaat, dan moet je wel weten wat je doet, maar je moet het niet alleen doen. En bepaalde stadswijken zijn wel interessant, maar nooit alleen naar gaan. En sommige plaatsen zelfs nooit lopend. Dan ben je veel te kwetsbaar. Dus altijd met een auto, zodat je redelijk beschermd bent en ook makkelijk weer weg kunt komen. Zo is het nou eenmaal, maar het hele leven steekt zo in elkaar, hè? Indien iemand de een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast, niet makkelijk, niet plotseling verbroken. Een drievoudig snoer wordt gewoon onder verstaan dat men niet alleen niet maar één maatje heeft, maar minstens twee. Stel je, ik weet wel dat dit vers in sommige kringen uit het verband gerukt wordt. En daarna op allerlei situaties wordt toegepast. Dat is heel populair trouwens ter gelegenheid van huwelijkssluitingen. Je weet wel, man, vrouw, zijn er twee, maar de heer moet erbij. Dat is natuurlijk ook inderdaad zo. Ik weet niet of het vers dan ver buiten het verband gerukt is, denk het niet. Maar er worden allerlei betekenissen aangehangen, omdat het zo'n mooie symbolische uitspraak is. Een drievoudige snoer. Weet je wel, dat is een stuk touw dat er drie stukken in elkaar gedraaid is. Dat is het eigenlijk, hè? Dat breekt niet makkelijk. Als er één van de drie breekt, heb je er nog twee over. En zo verder. Maar zo is het natuurlijk wel. Over de mens en zijn metgezel gesproken. Er kan van alles misgaan met die metgezel, maar niettemin, men heeft het in de praktijk toch nodig. En zo verder. Vers 13, daar gaat het niet alleen over één metgezel, maar eigenlijk over vele metgezellen. Beter is een arm en wijs jongeling dan een oud en zot koning die niet weet van meer vermaand te worden. Een koning die niet weet van meer vermaand te worden, is er een die uiteindelijk dan toch alleen door het leven gaat. En zijn eigen beslissing neemt op grond van de macht die hij nou eenmaal heeft. Maar hij wordt meteen oud en zot genoemd. En dat is de zotternij van de ouderdom dikwijls ook. Want het is aan de ene kant natuurlijk zo dat oude mensen geacht mogen worden een grote levenservaring te hebben opgedaan. Maar het kan dan ook leiden tot de hoogmoedige waanidee van dat ze alles wel weten. En dan doen ze dus ook de vreemdste dingen. Toch? Ze laten zich niet meer vermanen. Wat wou jij mij, wou ben je eigenlijk, hè? Je kon pas kijken, wat wou je mij vertellen? Dat gaat dan ook zo. Zie, al die dingen hebben twee kanten. Maar een arm en wijs jongeling heeft waarschijnlijk weinig macht, mede omdat hij arm is. Maar als hij wijs is, dan laat hij zich vermanen. Dat staat in het vers zelf niet, althans niet expliciet, maar het wordt geïmpliceerd, hè? De arm en wijs jongeling tegen de oude en zotte koning. En de oude en zotte koning weet niet meer vermaand te worden. Dat wil zeggen, luistert naar niemand meer. Maar er volgt uit dat die jongeling wijs is, omdat hij zich laat vermanen. Omdat hij leert, omdat hij ontvankelijk is. Hij laat zich onderwijzen. En dan vers 14, want de een komt uit het gevangenhuis om koning te zijn, daar ook een die in zijn koninkrijk geboren is, verarmd. Er zijn ook twee dingen tegenover elkaar. Het is maar bij wijze van spreken natuurlijk, maar in de Bijbel hebben we nogal wat koningen, ook van Israël, die bij gelegenheid in het gevangenhuis zaten of in ballingschap waren, en die uit de gevangenis dan wel uit de ballingschap terugkeerden om dan meteen koning te worden. Jerobeam is er in ieder geval één van. Maar dat eerste is beter dan het laatste uiteraard. Want een die in zijn koninkrijk geboren is, die het als het ware in de schoot geworpen krijgt, de macht, de rijkdom, wat ermee samenhangt, die kan het alleen nog maar kwijtraken. Terwijl iemand die niks heeft, die heeft nog iets om op te bouwen, heeft nog wat van het leven te verwachten enzovoorts. En daarom kan men beter van onderaf komen, want dan heeft het leven wat te bieden. Als men van bovenaf komt omdat men in die positie geboren is, dan kan het alleen maar misgaan natuurlijk. Hè? Ik ben geneigd weer te zeggen, dat heb ik nagevraagd aan prins Charles, maar die heb ik al zo vaak genoemd, die schiet me altijd te binnen. Hè? Man van koninklijke kom af, maar Als je mij vraagt, heeft hij het verprutst en krijg je dat koninkrijk nooit te slaan. Waarschijnlijk, als het zo doorgaat, een generatie over. En over prins Willem-Alexander wil ik niks zeggen, maar ik denk wel eens, hij moet oppassen. Dat denk ik, maar vooruit, hè? Weet ik veel. Anders wordt hij ook gepasseerd. Maar goed, dat ook, met alle respect voor de man in kwestie overigens, hoor, want daar gaat het me verder niet om. Maar ik zou niet meer willen ruilen, dan maar liever arm en een beetje wijs, denk ik. Goed, ja. Vers 15, ik zag al de levenden wandelen onder de zon, met de jongeling, de tweede, die in diens plaats zal staan. De gedachte is namelijk dat die oude koning, die in zijn koninkrijk is, die kan alleen nog maar verarmen, kan alleen maar wat kwijtraken. En die jongeling is degene die vermoedelijk die oude koning zal overleven. En dat is dan wat in vers 15 gezegd wordt. Het staat er wat ingewikkeld. Of het alleen maar aan de vertaling ligt, weet ik ook niet. Maar dat is ongetwijfeld het idee. Ik zag al de levenden wandelen onder de zon met de jongeling. Dat wil zeggen, de jongeling die uit het gevangenhuis komt om koning te zijn, die arme, even, bij voorkeur wijze jongeling enzovoort, die is populair. En heeft dus metgezellen, want daar gaat het hoofdstuk over, hè? Over die metgezellen. En die krijgt alle levenden met zich mee en op zijn hand. Zie? Degene namelijk, de jongeling, die in diens plaats zal staan, einde van vers 15, dat wil zeggen, hij zal de plaats van die oude koning innemen. Wij in Nederland kennen dat verschijnsel ook. Wij Nederlanders hebben een voorliefde voor wat wij noemen de underdog. Wat het is, weet ik niet. Een onderhond. Dus kan dat ook? Underdog. Weet niet. Maar in ieder geval met degene die we zwak achten. En we hopen dat diegene die zwak is, dat die het toch zal redden. Weet u wel? Want iemand die het gered heeft, de top bereikt heeft, daar fitten wij altijd op. Hè? Die lui doen het nooit goed. Hebben de top behaald, kunnen alleen nog maar minder. Weet je wel, als je op school altijd achterhaalt en je haalt een keer de 10, dan heb je het heel goed gedaan. Maar dan haal je altijd 10 en daarna een 8, dan val je tegen, toch? Dan deug je toch niet, is er toch iets mis? Zie? Dat is het probleem. En wij hebben een voorliefde door die mensen die goed hun best doen en die wat gaan bereiken, of waarvan we verwachten dat ze wat gaan bereiken, of waarvan we het hopen in elk geval. Daar kiezen wij voor. Voor de underdog, het zoiets. Hè? Nou goed. En dat is wat hier in deze verse gezegd wordt. Het gaat om populariteit, als ik het met eigen woorden mag zeggen. Het gaat om de populariteit en de arme en wijze jongeling die wellicht uit het gevangenhuis wordt, die wordt koning, want die krijgt het volk op zijn hand. En de oude koning die zich niet meer laat vermanen en die dus ook niet naar het volk luistert, die verliest zijn macht over het volk. Dat is het idee. Nou goed. En dan vers 16, er is geen einde van al het volk, van allen die voor hen geweest zijn. De nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden. Gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Wat de prediker hier zegt, is dat die geschiedenis zich gewoon zo voort zal zetten. Dat namelijk, er is geen einde van al het volk en van allen die voor hen geweest zijn. Het idee is namelijk, ook die generatie die opgroeit met die jongeling, die dan koning wordt, die dan het hoogste bereikt wat er is, zal ik maar zeggen, ook die generatie gaat voorbij en ook deze jongeling zal ooit, als hij koning wordt, een oud en zot koning zijn en hij zal zijn koninkrijk verliezen, hij zal verarmen, het komt gewoon een volgende generatie en u weet, l'histoire se répète. De uitspraak, dat lukt me nooit goed in het Frans, maar wat ze zeggen begrijp ik, de geschiedenis herhaalt zich, waarom het in het Frans is, weet ik niet hoor. Maar de kreet zal misschien van een Fransman afkomstig zijn. Maar het is wel zo, de geschiedenis herhaalt zich. En dat hebben we hier in hoofdstuk 1 trouwens al gezien. Zo gaat het toch. Met andere woorden, ook populariteit gaat voorbij. Wat de prediker vaststelt is, wie het volk op zijn hand krijgt, wie populair wordt. Maar daarna zegt hij, maar het gaat voorbij, het is een kwestie van tijd en het duurt maximaal 1 generatie. Het gaat toch voorbij. Er is geen einde aan. De nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden. Gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Met andere woorden, populariteit gaat voorbij en betekent in zichzelf ook niks. Maar men zou er het beste van maken. En eventueel, men zou het gebruiken, uiteraard. Men zou ervan genieten, voor zover zoiets kan. Dat wel, maar men zou zich bewust zijn dat het allemaal weer voorbij gaat. En dan de climax van het hele schriftgedeelte in vers 17. Ik vind het een hele mooie, omdat we die gedachte die erin staat feitelijk beter kennen, als we hem al kennen, uit het Nieuwe Testament. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. En dus toch gaat het hier om het huis Gods en in de tempel. Dat is tamelijk uniek, want we zien hier gewoonlijk alleen dingen onder de zon. Maar goed, de tempel is natuurlijk ook een ding onder de zon. Tempel die bovendien voor het eerst gebouwd werd door dezezelfde prediker, door Salomo namelijk. En hij maakt hier ook melding van die tempel. Bewaar uw voet als gij tot het huis ingaat. Dat wil zeggen, weet wat je doet als je naar binnen gaat. Dat is het idee. Want de vraag is, wat gaat men daar doen? En zo komen we met terecht bij de hoogste metgezel eventueel van de mens. Wat gaat men daar doen? En hij zegt, geef meteen het advies, zijt liever nabij om te horen dan om der zotte slachtoffer te geven, want ze weten niet dat zij kwaad doen. Dat nabij zijn, of eventueel nabij komen, dan wel naderen, want dat is de korte versie van het woord, is in de Bijbel de uitdrukking, een van de belangrijkste uitdrukkingen, voor wat wij vertalen met offeren. Maar wij vertalen het alleen met offeren als dat zo uitkomt. En hier zou het zo uitkomen, maar het probleem is dat in het vers zelf gesproken wordt over slachtoffer geven. Dus vermijdt men het woord offeren alsnog een twee keer hetzelfde woord in een zin. Dat mocht niet van mejuffer Nederlands, hè, dat weet u. Dus vandaar, maar nabij komen of gewoon naderen en nabij zijn is in het Oude Testament de uitdrukking in het bijzonder voor het brengen van een offer, maar in het algemeen voor elke religieuze activiteit, waardoor men immers geacht wordt te naderen tot God. Zie? Vandaar die aardige woordspelingen die ons in het Nederlands ontgaan, in met name de Hebreeënbrief. Moet ik even opzoeken. Nou, in ieder geval wordt in Hebreeën 4 gesproken over, laat ons, vers 16, het laatste vers van Hebreeën 4, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, dat wil zeggen naderen, want dat woord is het gewoon, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En iedereen weet, iedereen die het vers bestudeert, begrijpt dat het gaat eigenlijk om het ingaan in het heiligdom. En meer in het bijzonder het ingaan van de hoge priester op grote verzoendag. Het naderen namelijk tot de ark des verbonds in het heilige der heiligen. En dus met grote nadruk het naderen tot de Heer. Maar van ons wordt gezegd, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Vooral met vrijmoedigheid, omdat het natuurlijk verboden was eigenlijk. Alleen de hoge priester zou eenmaal desjaars ingaan in het heiligdom, volgens Hebreeën 9 in elk geval. Maar wij zouden met vrijmoedigheid ingaan, omdat onze hoge priester uit vers 14 voor ons is ingegaan, ons vertegenwoordigende. En de gedachte is dat als de hoge priester het volk vertegenwoordigt en dus en vrijmoedigheid heeft om in te gaan en daar ook welkom is, dan zouden ook wij als kinderen Gods, als gelovigen met vrijmoedigheid achter die hoge priester ingaan in het heiligdom. Dat is het idee. Waarna natuurlijk in de volgende hoofdstukken wordt toegelicht wat de apostel eronder verstaat. Namelijk dat we ons beschikbaar zouden stellen voor de dienst onder het nieuwe verbond. Want het ingaan in het heilige der heiligen en de dienst in het heilige der heiligen was altijd al een uitbeelding van de dienst onder het nieuwe verbond. Dat is wat de eerste helft van Hebreeën 9 zegt. En daarna hebben wij natuurlijk hoofdstuk 10 van Hebreeën. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van Christus. En vers 22 van Hebreeën 10. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs enzovoorts. Wij zouden namelijk tot God naderen. Ik zoek die tekst eigenlijk, want die staat ook hier in Hebreeën. Ik heb hem. Hebreeën 7, vers 19, is ook nog zo een. Waar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft, of is, zo u wilt, de wet heeft een aanleiding van betere hoop door welke wij tot God naderen. Genaken staat er dan. Maar het is eigenlijk de aanhaling van dit oud-testamentische en dus Hebreeuwse woord naderen tot God. En meestal dan, of dikwijls vertaald, met offeren. Maar eigenlijk is het de uitbeelding van alle religieuze activiteit van de mens die immers tot God zou komen. Alleen, u zult zeggen, hoop ik maar dat u dat zult zeggen, wij hebben toch geleerd dat wij niks zouden doen om tot God te naderen. Wij kunnen immers niet, wij zouden niet religieus zijn, wij zouden niet werken om tot God te komen. Wij zouden geen toren bouwen van tichelstenen of zoiets, of altaren van tichelstenen, dat komt in de Bijbel ook allemaal voor. We zouden niet religieuze activiteiten ontwikkelen om tot God te komen. Maar dan moet ik u zeggen, nee, maar dat is nou juist wat de prediker hier ook zegt. Maar hij gebruikt wel die terminologie. Wij zouden wel tot God komen, namelijk was de bedoeling. Maar niet door eigen werken. En dat is wat hij zegt. Hij zegt namelijk, prediker 4 vers 17, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Let op wat je doet. Zijt liever nabij, nabij zijn, of offeren liever, maar dat kan je hier zo niet vertalen. Zijt liever nabij om te horen, dan om der zot een slachtoffer te geven. En wat hij dus gewoon zegt, is dat als je dan toch tot de Heer komt, dat wil zeggen zijn tempel binnengaat, het huis Gods ingaat, dan zou je dat moeten doen, niet om een offer te brengen, niet om verplichte werkzaamheden te verrichten, niet om God iets aan te bieden om hem gunstig te stemmen of iets dergelijks. Men zou komen niet om hem wat te geven, primair, maar men zou tot hem komen om van hem wat te ontvangen. Namelijk, zijn woord was de bedoeling. Die begrijp je toch hopelijk. Want wat had de Heer ook alweer gezegd over de Ark des Verbonds en de verzoendeksel en de cherubim? Hij zei, vandaar, niet tot daar zult gij komen. Hij zei, vandaar zal ik tot u spreken. Met andere woorden, als men nadert tot het huis Gods, en meer specifiek, nog nauwkeuriger gezegd, wanneer men nadert tot de Ark des Verbonds, om zo te zeggen, nadert tot de Heer, dan zou het niet zijn om hem iets te geven, het zou zijn om naar hem te luisteren. Primair dus, hè? Wat er daarna aan vast zit, is namelijk dat als wij naar hem luisteren, als wij naar hem horen, zal het tot gevolg hebben dat heel ons leven zijn eigendom wordt. En wij bieden hem dat dan wel degelijk aan. Dat is de consequentie ervan. Maar u denkt toch niet dat je als zondaar zomaar tot God kunt gaan en zegt, God, hier ben ik dan, hier heb je mijn leven, doe er maar mee wat u wil. Ik herinner me de uitspraak van broeder Klaas Roosendaal, die berucht is geworden om zijn glasharde uitspraken en daardoor vooral bekend in Friesland. Er reageert niet eens iemand. Nou goed, maar dat is echt zo. Maar het verhaal gaat dat iemand tot hem zei, ik heb vandaag mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Toen zei hij, nou, die zal er dan wel blij mee wezen. Hé. Hey. Ja, als je dat letterlijk neemt, wat moet de Heer met die ellende, toch? Dat is het probleem van jargon. Er is op zich niks mis mee, maar zo'n uitdrukking zou uitgelegd moeten worden. Men zou begrijpen dat er veel meer in zit dan alleen dat. Bovendien, er zijn mensen die komen tot aanvaarding van de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk en zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, terwijl het strikt genomen helemaal niet waar is. Hoewel zij gelovigen zijn. De oproep in de Hebreeënbrief per slot is een oproep aan gelovigen om hun leven aan de Heer te geven. En als die te moeilijk is, neem ik gewoon die van Romeinen 12, die kent u uit het hoofd, want die citeer ik hier ook altijd, hè. Ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Kijk, wat broeder Roosendaal bedoelde was, het moet dan eerst levend en heilig en onberispelijk zijn. Als het dat is, als resultaat van het verzoeningswerk van de Heer Jezus, op grond van geloof, dan zou men inderdaad zijn lichaam stellen tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Maar men zou eerst het woord des Heren moeten ontvangen. En dat is wat de prediker zegt, men zou naar de Heer luisteren in de eerste plaats. Natuurlijk, men kan de Heer wat geven, maar dat doet elke onbenul, zegt hij. Sorry voor de uitspraak, die was niet van Roosendaal, maar die was van Salomo. Dat doet ieder idioot, daar staat het toch? Zij liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Der zotten wil gewoon zeggen zot. Het is een offer zoals de zotten het ook brengen. Toch? En zotten zijn niet meteen domme mensen. Zotten zijn mensen die niet wijs zijn. Degene namelijk die de Heeren niet vrezen. Die niet geloven namelijk. Toch? Vrezen des Heeren is beginsel der wijsheid. En Christus is ons geworden wijsheid Gods. Een zot is iemand die niet luistert. En in het bijzonder dus één. Dat is in het algemeen namelijk al zo, hè? Een zot is iemand die niet luistert. Daarom blijft hij het ook altijd. Ja, en omdat hij na verloop van een lang leven helemaal nooit geluisterd heeft, wordt hij dus, hoe ouder hij wordt, steeds zotter. Vastgegeven, hè? Maar goed, iemand die wijs is, luistert naar het woord Gods. En iemand die niet wijs is, die brengt alleen zijn offers. Maar dat doet elke idioot, zegt hij. Dat is religieuze activiteit. Maar dat heeft geen zin om dat te doen. Ik heb er in mijn Bijbel een verwijzing naast geschreven, bijgeschreven hier, naar 1 Samuel 15, vers 22. Waar staat, Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerken, en dus ook luisteren, horen, is beter dan het vette der rammen.